Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is CALVARYCHAPEL.nl.
Oké, laten we even de Heer danken. Niet even de Heer danken, laten we de Heer danken. Heere God van de hemel, we willen u prijzen voor wie u bent. We willen danken dat u ons liefdevolle vader bent, dat u ons door en door kent, weet wat er door ons hoofd heen gaat, dat u onze gedachten kent, dat u alle haren op ons hoofd kent. Wat fantastisch is dat. Wat fantastisch is het dat u gewoon vanuit de hemel een persoonlijke band met ons aan wilt gaan en dat u uw woord aan ons gegeven hebt, zodat we u beter mogen leren kennen. Wil uw naam ervoor prijzen. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen allemaal. Voor de mensen die mij nog niet kennen, mijn naam is Gabriel Beltrouw. Voor de mensen die mij wel kennen, mijn naam is Gabriel Beltrouw. Ik beloof dat ik ga proberen om de grapjes op hetzelfde niveau als die van Casper te houden. Maar ik weet niet of mij het gaat lukken. Ik heb het voorrecht om 1 jaar getrouwd te zijn met de Smee. We komen nu al 4 jaar hier in de kerk en het is echt opbouwend voor ons geweest. En we zijn daar de kerk en jullie allemaal ook heel erg dankbaar voor. Ik mag met jullie vandaag een kijkje nemen in de brief aan de Galaten. Specifiek hoofdstuk 5. Wanneer we naar Handelingen 13 en 14 kijken, zien we dat Paulus naar de Galaten is gegaan. Hij heeft toen de Galaten geëvangeliseerd. Velen zijn tot geloof gekomen, lezen we. En uiteindelijk is hij daar ongeveer 1 jaar gebleven. Hij heeft de kerk opgebouwd, heeft fellowship gehad met de Galaten. En toen is hij doorgegaan met zijn reis. Nadat hij vertrokken was, zijn er dwaalleraren de kerk binnengeslopen. En die begonnen iets anders te preken dan wat Paulus had gepreekt. Paulus die preekte het evangelie dat je gered kan zijn door geloof. En die dwaalleraren zeiden, nee, je moet ook nog je aan de tradities en aan de wetten houden. En daardoor vielen de Galaten weer in oude patronen. Zij probeerden eigenlijk hun redding te verdienen. En dat kwam met heel veel breuk. Er was heel veel afgunst, heel veel wrok, heel veel bitterheid op het punt dat Paulus zegt in hoofdstuk 5 vers 15 dat het hun ziel ging verteren. Paulus roept dan de Galaten op om vast te staan in de vrijheid waar Christus hun vrijgekocht heeft. Hoe het op dit punt kon komen is iets wat we vandaag naar mogen kijken samen. Het doel van Paulus met dit brief was de Galaten weer terugbrengen naar Christus. En hij doet dat op een bepaalde manier. Eerst moet hij weer de juiste evangelie aan de Galaten verkondigen. En daarvoor moet hij dan ook zijn autoriteit als apostel verdedigen. Want die werd ook aangevallen door de dwaalleraren. Vervolgens zet Paulus 3 stappen. En deze 3 stappen zien we bijna altijd terug in zijn brieven. Namelijk, hij begint eerst met de valse leer af te breken. Hij laat zien dat de Galaten niet uit de wet gerechtvaardigd kunnen worden. Vervolgens gaat hij juist opbouwen op het juiste fundament, namelijk het geloof in Jezus Christus. En vanaf hoofdstuk 5, waar wij straks gaan lezen, gaat hij het toepassen. En zoals professor Hendricks altijd zegt, het is heel erg belangrijk dat toegepast wordt, want kennis zonder toepassing leidt alleen maar tot arrogantie en hoogmoed. Dus laten we samen vanaf vers 1 van hoofdstuk 5, Galaten 5 vers 1 tot en met 13 lezen. Galaten 5, vers 1. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. In Christus, Jezus, heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn, maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, lieve broers en zussen. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u dat u perfect bent, dat uw woord waarheid is. En ik wil u vragen of u onze harten nu open wil stellen voor uw woorden, dat echt geen enkel woord van mij erbij mag zitten, maar dat uw woord gesproken mag worden. Dat we gewoon vandaag gewoon een stapje dichter bij u mogen zetten. Dat wij afgoden, dat wij idolen in ons leven gewoon aan de kant mogen zetten en op u gefocust mogen zijn en een persoonlijke band met u aan mogen gaan. In Jezus' naam. Amen. Voordat Paulus aangelaten 5 begint, sluit hij hoofdstuk af met een vergelijking tussen Isaac en Ismaël. Ismaël wordt ook de zoon van de slavin genoemd en hij vertegenwoordigt de mensen die onder de wet nog leven, die nog tradities volgen. Aan de andere kant hebben we Isaac. Isaac is de zoon van de vrije en hij vertegenwoordigt juist de mensen die tot geloof zijn gekomen en uit geloof leven. En Paulus maakt één ding heel erg duidelijk aan het einde van hoofdstuk 4. Deze tweeën kunnen niet samenleven. Je kan niet gered zijn door de wetten en je kan niet gered zijn uit het geloof. Als Paulus dit stukje heeft afgesloten, begint hij dus bij hoofdstuk 5, vers 1. En hij roept dan de gelaten op om juist vrij te staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En dan zegt hij, en laat u niet weer met de juk van slavernij belasten. Wat is nou een juk van slavernij? Ik wil deze twee woorden kort uitleggen. Ik begin met juk. Juk is een houten voorwerp dat op de schouders van dieren werd gelegd. Dat kon zijn om bijvoorbeeld een kar te trekken of een veld te ploegen. Maar het komt altijd neer dat het een bepaald last is. En Jezus zegt het volgende in Matteüs 11, vers 29 en vers 30 over een juk. Hij praat nu over zichzelf. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. We zien hier een tegenstelling tussen wat de gelaten deden, namelijk een juk van slavernij op zich nemen, en wat Jezus eigenlijk ons roept te doen. Namelijk zijn juk op ons nemen, die eigenlijk helemaal niet een last is. Het is helemaal niet zwaar. Hij zegt juist, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus het eerste woord juk, dat betekent een bepaalde last. Maar last van wat? Nou, last van de slavernij. En zoals ik kort eerder had gezien bij Ismaël, die de zoon van de slavin wordt genoemd, vertegenwoordigt de slavernij juist die tradities, die de wetten, denk bijvoorbeeld aan de besnijdenis of aan de sabbat gehouden. Ze hadden ook bepaalde voedselvoorschriften, iets waar Paulus en Petrus een discussie over hebben in hoofdstuk 2 van Galaten. Maar waarom zijn deze tradities zo'n last? Waarom is het zo zwaar? Daarvoor moeten we verder lezen. Okay, hoofdstuk 2, vers 2 tot en met vers 5. Galaten 5, vers 2. Zie ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop van de gerechtigheid. Deze tradities waren zo een last. De wetten volgen waren zo een last vanwege de motivatie van het hart van de gelaten. Vanwege hun beweegreden van hun hart. Namelijk vers 4. U die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Wat de gelaten werkelijk wilden doen is hun steentje bijdragen aan hun redding. Ze wilden laten zien dat ze iets konden brengen, dat ze een bepaalde waarde hadden. En Paulus is dan heel erg duidelijk, want hij zegt dat je niet alleen aan de besnijdenis moet houden. En nogmaals betuig ik, vers 3, aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. En dat is heel veel. Dat zijn namelijk 613 geboden en verboden. Kun je nadenken dat je gewoon je hele leven lang, elke dag, elke minuut, elke seconde van je leven, je bezig moet zijn met 613 geboden en verboden. Dat als je één dingetje fout doet, dat je al eigenlijk je redding kwijtraakt. Dat is een juk van slavernij. Dat is een last. En Paulus gaat nog een stapje verder, want hij zegt, als je dat kan doen, dan zou Christus van geen nut zijn. Als de gelaten denken dat ze hun steentje bij kunnen gedragen aan hun redding, dan schuiven ze Jezus aan de kant en ze verwerpen zijn offer aan het kruis. Ze zeggen, we hebben jou of u niet nodig. Wij kunnen het zelf doen. En de glorie gaat dan van wat Jezus aan het kruis heeft gedaan naar onze eigen werken. En de Bijbel is heel erg duidelijk over wie alle glorie toebehoort. En dat staat in Jesaja 42 vers 8. Jesaja 42 vers 8 zegt, ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven, evenmin mijn lof aan de afgodsbeelden. Alle glorie behoort hem toe. Adam Clark, een theoloog, zegt het volgende over de situatie van de gelaten. De vrede en liefde van God ontvangen door Jezus Christus kan niet blijven in de harten van hen die Christus hebben verworpen. Wanneer we Jezus offer verwerpen, wanneer we Jezus aan de kant schuiven, dan vallen we uit de genade die Hij aan ons heeft geschonken. En de redding die wij mogen krijgen, deze genade, is een zekerheid die we hebben ontvangen door de Geest. Door de Geest kunnen we juist rust vinden in Jezus woorden. Staat in Johannes dat de Geest ons helpt herinneren alles wat Jezus gezegd heeft. Maar wanneer wij denken, wanneer de gelaten denken dat ze hun redding kunnen verdienen, dan verliezen ze deze rust. Ze gaan struggelen in hun geloof. Ze gaan zich afvragen of ze misschien echt wel gered zijn omdat ze bepaalde dingen niet goed doen, omdat ze denken dat ze dat zelf moeten doen. En daar ligt de kracht namelijk niet. Want Galaten 5 vers 6 zegt het volgende. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat het door de liefde werkzaam is. De kracht om gered te worden ligt niet in tradities houden. Het ligt niet in besneden zijn of niet besneden zijn. Het ligt niet in de Sabbat houden of juist niet de Sabbat houden. Vlees eten of geen vlees eten. Maar de kracht ligt alleen in het geloof in Jezus Christus. En dat is niet zomaar een geloof. We lezen dat het een geloof is dat door de liefde werkzaam is. En dit is iets wat we niet alleen hier teruglezen. We lezen dit eigenlijk door heel het Nieuwe Testament heen. Geloof en liefde is iets wat altijd samenkomt. En het maakt ook dat onze geloof praktisch wordt. En dan is het heel mooi om ook gewoon vandaag weer te zien dat liefde echt centraal staat. En omdat het zo belangrijk is, wil ik stilstaan bij drie aspecten van de liefde. Deze drie aspecten, ik heb de tekst niet op de slides gezet, dus ik wil vragen of jullie mee willen bladeren naar de eerste aspect. En dat staat in 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 11. 1 Johannes 4, dus je moet iets meer naar rechts bladeren, dan kom je uiteindelijk bij 1 Johannes 4 uit. En dit is ook voor mij de belangrijkste aspect die wij ook moeten beseffen. 1 Johannes 4, vers 7 tot en met 11 zegt het volgende. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God en ieder die lief heeft is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief gehad ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefde, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. De eerste en wat voor mij het belangrijkste aspect is, is dat we moeten beseffen dat God liefde is. Dat is zijn essentie. Daar, alles wat hij doet, draait om die liefde die hij heeft. Het meest bekende vers uit de Bijbel, Johannes 3, vers 16, zegt dat ook. En wij moeten dan nog een stapje verder gaan. Het is niet alleen dat hij liefde is, maar wij als zijn kinderen moeten ook die liefde weerspiegelen. Ik weet niet of jullie bekend staan met TikTok en YouTube filmpjes waar de vader iets zegt en daarna komt een klein kind en die zegt precies hetzelfde wat papa gezegd heeft. Of dat de vader op een manier gaat staan en dan daarna zijn zoontje komt en precies op dezelfde manier gaat staan. Dat is ook hoe wij moeten zijn met God. Hij is liefde en wij als zijn kinderen moeten ook die liefde weerspiegelen. Eerste aspect, God is liefde. De tweede aspect staat in 1 Johannes 3, vers 16 tot met 18. Dus de vorige hoofdstuk. 1 Johannes 3, vers 16 tot met 18. Daar staat hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven? Vers 18. Mijn lieve kinderen, laten wij niet lief hebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid. De tweede aspect van liefde is dat liefde iets zichtbaar is. We lezen dat we ons leven, in vers 16, voor de broeders en zussen moeten geven. Wij denken heel vaak dan aan fysiek voor elkaar sterven. Dat is eigenlijk mijn eerste gedachte toen ik dit tekst heb gelezen. Maar ik moest denken van, hoe kan ik op dat punt komen dat ik mijn leven voor mijn broer of zus wil geven, als ik niet eens mijn wil aan de kant wil zetten om liefde te laten zien aan mijn broer of zus? De Bijbel zegt dat we trouw moeten zijn in de kleine dingen, dan zullen we ook trouw zijn in de grote dingen. Als ik mijn agenda niet aan de kant wil schuiven, zodat ik een broer of zus lief kan hebben, hoe ga ik dan ooit op het punt komen dat ik uiteindelijk fysiek voor een broer of zus zou willen sterven? Dat gaan we zo ook kijken als we straks een andere vers gaan lezen. En een ander punt, wat hier ook in vers 18 staat, is dat liefde niet is met het woord of met de tong, maar juist in daad en in waarheid. Het is juist iets praktisch en het is iets oprecht. Waarheid staat hier voor oprechtheid. En ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik vind altijd veel meer liefde uitstralen wanneer iemand juist iets doet dan als iemand alleen iets zegt en uiteindelijk het niet doet. Ik moet denken bijvoorbeeld aan een voorbeeld dat als er een valse profeet of een niet-Bijbelse leraar wordt gedeeld door iemand die dat nog niet doorheeft. Mijn neiging was altijd om keihard te schreeuwen. Dat is niet-Bijbelse spreker, daar moet je niet naar luisteren. Via WhatsApp, dik gedrukt, groot, alles wat ik kan hebben. Om duidelijk te maken dat hij dat gewoon niet moet doen. Dat was het. Maar als ik terugdenk aan juist aan de liefdevolle mannen in mijn leven, dat waren juist de mannen die naar mij toe kwamen. Met mij gingen zitten, de Bijbel open gingen doen, de tekst van de niet-Bijbelse leraar open gingen doen en juist met mij gingen zitten. Gabriel, wat staat hier? Wat zegt de Bijbel hier? Komt dat met elkaar overeen? Zie je dat het niet echt Bijbels is? Dat is liefde aan elkaar laten zien. Dat is het doen, niet alleen het spreken. En je kan misschien denken, ja, maar Gabriel, dat kost echt wel veel moeite. Hè? Dan moet ik even zitten, dan moet ik even tijd voor vrijmaken. En dan vraag ik mezelf af, en ik wil jullie dan ook, als jullie zo denken, afvragen. Besef je wel de moeite die Jezus voor jou gedaan heeft? Niet alleen, we denken dan alleen aan het kruis, maar hij is gewoon van de hemel gekomen. Hij heeft 33 jaar hier op aarde rondgelopen. Hij heeft geleden wat wij ook lijden. Allemaal uit liefde. En ik kan me niet voorstellen dat Jezus één keer heeft gedacht, boah, dat is veel moeite. Het is belangrijk dat wij liefde aan elkaar tonen. Niet alleen in woord, maar vooral in daden. Wat kunnen we dan doen? Laatste aspect staat in 1 Petrus 4 vers 8. Een paar bladzijden terug. Dan komen wij de brief van Petrus. 1 Petrus hoofdstuk 4 vers 8. Daar staat: maar heb voor alles vurig liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. De eerste wat wij kunnen doen, praktisch gezien, om liefde naar elkaar te uiten, is elkaar zonden vergeven. En ik wil daar nog een stapje bovenop doen. Dat is ook vergeving vragen voor onze zonden. Waar er zonde heerst, daar is een breuk in relatie. Daar kan er geen fellowship zijn. Daar kan niet in liefde gediend worden. Dus de eerste wat wij moeten doen is vergeving vragen. Zodat er zonde gewoon buitenspel gezet kan worden. Het is zonde vergeven wanneer zonde of ons iets is aangedaan. Niet omdat ik dit zeg. Niet omdat het in, ja, ook omdat het in de Bijbel staat. Maar vooral omdat je juist dichter bij Jezus wil zijn. En als er zonde heerst, ook al is het tegen iemand anders, heb je ook afstand van Christus genomen. En uiteindelijk, als zonden zijn vergeven en relaties zijn hersteld, is het mooiste wat kan gebeuren, namelijk eenheid in Christus. Weer samen zijn in Christus. Dit zijn drie belangrijke aspecten die uiteindelijk ook een beetje misten in de kerk van Korinthe. Dus ik wil deze drie kort even samenvatten. Door naar Korinthe te kijken. En als wanneer we over liefde hebben, naar welk hoofdstuk moeten we gaan? 1 Korinthe hoofdstuk 13. Dus laten we naar 1 Korinthe hoofdstuk 13 gaan. En we lezen heel vaak vanaf vers 4, maar ik wil juist de eerste drie versen met jullie lezen. Korinthe was een kerk waar er ook heel veel afbreuk en heel veel afgunst was, omdat mensen of christenen zich beter gingen achten dan anderen. En wat lezen we dan daarover? 1 Korinthe hoofdstuk 13 vers 1 tot met 3. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En nu komt het. En al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. In dit stukje lezen wij theologische punten waar de Korinthe bepaalde geestelijke volwassenheid gingen meten. Niet alleen in zichzelf, maar ook naar elkaar gingen kijken en zien: oh, jij hebt dit niet, dus je bent iets minder geestelijk dan ik. Oh, je hebt dat wel, dus je bent wel wat geestelijker. En we zien voorbeelden. Gaven van tongen, gaven van profetie of juist dingen doen, geld geven aan de armen. En Paulus is heel duidelijk. En al zou ik het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar had ik de liefde niet, dan was ik niet. Al zou je supergeestelijk volwassen zijn, maar je had de liefde niet, dan ben je niets. En ik moet dan aan ons denken. Welke maatstaven gebruiken wij? Misschien in onze eigen leven, maar ook uiteindelijk in het leven van anderen. Wat zijn de steentjes die wij als christenen bij willen dragen? En uiteindelijk vinden we daar ook heel vaak onze identiteit in. En dat is ook de vraag, waar vinden we dan onze identiteit in? We hebben gezien dat God liefde is. En wij als zijn kinderen moeten ook die liefde weerspiegelen. Het is iets zichtbaars. En dat is wat ons geloof praktisch maakt. En dat was ook het geval wanneer de gelaten tot geloof waren gekomen. Dus laten we even teruggaan naar Gelaten vers 5. Gelaten hoofdstuk 5, vers 7. Paulus zegt dan: u liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Toen de gelaten tot geloof waren gekomen, waren ze oprecht. Hadden ze een praktisch geloof. Clark zegt nog een keer dat de gelaten waren oprechte, actieve en nuttige christenen. En Paulus vraagt dan aan hun van, hé, waarom zijn jullie van de juiste pad afgeslagen? Of zoals Johannes zou verwoorden, waarom hebben jullie jullie eerste liefde verlaten? En dan moet ik denken aan ons. Waarom hebben wij onze eerste liefde verlaten? Dan hoor ik je denken, wat bedoel je nou? Hebben wij onze eerste liefde verlaten? Wanneer we even uitzoomen, een stapje achteruit zetten, dan zien we dat het probleem van maatstaven gebruiken, onze redding willen verdienen door bepaalde steentjes bij te dragen, dat is niet iets dat we alleen maar zien in de Galatenbrief. We lezen dat door heel het Nieuwe Testament heen. We hebben net naar Korinthe gekeken. En dit bracht altijd oneenigheid en breuk. Liefde doofde uit. Fellowship doofde uit. Allemaal vanwege dat mensen hun identiteit gingen vinden. Christenen hun identiteit gingen vinden in theologische zaken. En begrijp me niet verkeerd. Er is niks mis met tradities. Maar als je gaat bepalen dat tradities nodig zijn voor je redding. Als je tradities gaat gebruiken als maatstaf in je eigen leven of in het leven van een ander, dan leg je een juk van slavernij op jouw schouders. En uiteindelijk ook op de schouders van je broer en zus. Het gaat je helemaal beheersen. Het wordt gewoon haast je identiteit. En ik wil daar een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Ik heb het voorrecht gehad om een studie te mogen doen met een paar mannen. En tijdens een van de studies waren we achtergekomen dat we niet helemaal hetzelfde instonden als het betreft de doop. Ik was doop X en mijn lieve broer was doop Y. En toen ik dat hoorde, ging ik gelijk denken, hoe kan ik hem overtuigen dat ik gelijk heb? Want ik ben beter. Ik snap het. Hij snapt nog niet helemaal. Wat is uiteindelijk gebeurd? Uiteindelijk werd een vriendschap stierf uit. Waarom stierf de vriendschap uit? Omdat mijn identiteit in doop X veel belangrijker werd dan mijn identiteit in Christus. Ik ging mezelf boven hem plaatsen, omdat mijn traditie, mijn werken belangrijker werd dan wij samen in Christus. En dit is een patroon die we teruglezen door heel het Nieuwe Testament heen. En mijn vraag is aan ons als Calvary Chapel Haarlemmermeer. Zijn wij ons ervan bewust dat dit ook ons valkuil is? En ik wil het persoonlijker maken. Ben jij je ervan bewust dat dit ook jouw valkuil is? Net als dat mijn valkuil is. Wat zijn de maatstaven die wij gebruiken in ons leven? Waar vinden wij onze identiteit in? En dit is heel ongemakkelijk, maar ik wil daar een paar voorbeelden van geven. Misschien ligt je identiteit, net als bij mij, in de kinderdoop of de volwassen doop. Dus waarmee je jezelf identificeert. Misschien ligt je identiteit juist in dingen van de kerk. Jouw verleden, waar je vandaan komt, je denominatie. Misschien ligt je identiteit dat je echt trouw elke zondag hier zit en trouw bent aan elke fellowshipavond en dat maakt jou geestelijker. Misschien ligt je identiteit in dingen die thuis gebeuren. Of je een tv thuis hebt of niet. De type muziek die je luistert. Of je kinderen thuis onderwijs volgen of niet. Misschien ligt je identiteit als vrouw dat je een thuismoeder bent. Of misschien juist dat je een werkmoeder bent en daar heel veel waarde aan hecht. En ik zou hier nog echt veel andere voorbeelden kunnen noemen. En ik denk dat we ons moeten afvragen, waar ligt nou onze identiteit? Waar vinden wij waarde in? Want Paulus gaat verder in hoofdstuk 8. Hij zegt, deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Het forceren van je identiteit op een broer of zus. Jouw identiteit gebruiken als maatstaaf om geestelijke volwassenheid te meten, is iets wat niet van God komt. Het leidt alleen maar tot arrogantie en hoogmoed. Je zet jezelf in de positie van God. Je gaat anderen oordelen, je gaat anderen veroordelen, zonder dat je weet wat de motivatie van hun harten zijn. Gabriel, overdrijf niet. Nee, ik overdrijf niet. Dat was precies wat de fariseeën deden. En wat heeft Jezus over de fariseeën gezegd? Galaten 5 vers 9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Het begint klein in je hart. En voordat je het weet, beheerst je hele leven. Het beheerst heel je doen en laten. Het wordt gewoon haast je identiteit. Je gaat anderen oordelen. Je gaat anderen veroordelen. Je gaat er slecht over praten. Allemaal in onaangename situaties. Relaties gaan verbreken. En wat zeg je tegen jezelf in dit alles? Ze snappen mij niet, want ik ben hier de geestelijke volwassen. Ik sta hier hoger, zij begrijpen mij niet. Je zegt dit gewoon een situatie vol breuk en afgunst. Die super onaangenaam is. En ik zeg dit uit eigen ervaring. Ik heb mensen voor lange tijd niet gesproken omdat ik boos op hen was. Voor iets wat helemaal niet toedeed. Ik ging wrok creëren in mijn hart. En daar stopt het niet bij. Je begint met wrok in je hart. Je gaat jezelf afzonderen. Je komt wat later binnen in de kerk. Je gaat zo snel mogelijk weer weg. En de Bijbel is heel duidelijk. Als je jezelf gaat afzonderen, dan ben je egoïstisch bezig. Maar als je toch met mensen bent, dan ga je juist mensen opzoeken die bij jou in je straatje past. Die bij jouw identiteit past. Je gaat dan jezelf praten over hoe goed je bent in de dingen die je doet. En je gaat slecht praten over de mensen die niet bij jou in je straatje passen. Je gaat roddelen. Je gaat slecht in je hart nadenken. Je gaat vooral mensen tegenover elkaar zetten. En voordat we het doorhebben, zijn we bezig met elkaar aan het bijten en aan het verslinden. Wat in Galaten 5 vers 15 staat. Wrok is iets dat ons verteert van binnenuit. Een theoloog of een spreker uit de Verenigde Staten, Lou Priolo, zegt altijd dat wrok is gif drinken en hopen dat de andere doodgaat. En dat geldt niet alleen voor je persoonlijk leven, dat geldt ook voor een kerk. Het is wat de kerk verteert van binnenuit. Het is wat ervoor zorgt dat er scheiding plaatsvindt in gemeentes. En ik wil een stukje lezen met jullie uit het boek van Paul David Tripp, Instrumenten in de handen van de Verlosser. En hij zegt het volgende over geestelijke afgoderij. Voor de mensen die het boek hebben, pagina 70. Luister goed. Om het nog erger te maken, is deze afgoderij verborgen. Zij is bedriegelijk. Zij bestaat ondergronds. We kunnen deze grote vervanging doen zonder onze confessionele theologie af te vallen. Of zelfs ons naleven van de uiterlijke plichten van het geloof. We houden dus vast aan ons geloof. We geven tiende, blijven trouw in kerkbezoeken. Misschien blijven trouw in fellowshipgroepen. En doen af en toe mee in de actieve bediening. Maar op het niveau van waar we echt voor leven, hebben we God verlaten voor iets anders. Dit is de stille kanker die de kerk verzwakt, die individuen van hun geestelijke vitaliteit berooft en die tot allerlei moeilijkheden leidt in relaties en situaties. Wanneer wij onze identiteit ergens anders gaan vinden dan in Jezus Christus, dan schuiven we Hem aan de kant. Ook al is onze identiteit iets theologisch, iets wat we geestelijk kunnen noemen. Maar er is hoop. Want als we vers 10 lezen van Galaten 5, dan zien we: ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn. Maar Hij die u in verwarring brengt, zal het oordeel dragen wie Hij ook is. Wanneer ik dit lees, heb ik ook echt hoop. Ik heb hoop dat wanneer wij onze hart toetsen als gemeente, als individuen, dat wij dus de theologische zaken waar we ons zo graag aan vasthouden, aan de kant zullen schuiven. En dat wij weer samen als kerk onze identiteit in Christus gaan vinden. Hoe fantastisch is dat? En hoe kunnen we dat doen? Als eerste moeten we onze verticale relatie herstellen met God. Want we hebben als eerste tegen Hem gezondigd. Hoe doen we dat? In 2 Kronieken 7 vers 14, daar staat dat als we nederig buigen en bidden en vergeving vragen van onze zonden, dan belooft Hij dat Hij vanuit de hemel gaat komen. God gaat vanuit de hemel komen en Hij gaat ons genezen. Hoe fantastisch is dat? Dat Hij belooft dat Hij naar ons toe gaat komen. Ons in zijn armen gaat nemen. En ik wil jou toespreken vandaag. Jij die misschien zelf probeert. Jij die denkt, ik moet nog zoveel dingen recht trekken. Ik moet nog bewijzen dat ik het kan doen. Stop daarmee. Het doet je zoveel pijn. Het kost je zoveel moeite. Ga gewoon naar hem toe. Hij wil jou in je hart nemen, in zijn hart nemen. Hij wil je vasthouden. Jou genezen. Dat is zo fantastisch. Dat is zo'n fantastische belofte. Dat God die alles kent, die jou kent, dat hij door zijn liefde gewoon in jou toe wil komen. En jou vast wil houden. Dus ga naar hem toe, alsjeblieft. Wanneer we onze verticale relatie hebben hersteld, moeten we ook werken aan onze horizontale relatie. We moeten misschien naar degene toestappen waar we wrok tegenover hebben opgebouwd en vergeving vragen. Ook al heeft die persoon misschien niet eens door dat we wrok tegen hebben opgebouwd. We moeten misschien stappen naar de persoon waarover we geroddeld hebben en ook vergeving vragen. Dat we slecht over hen hebben gesproken. En als je niet slecht over hen hebt gesproken, maar wel slecht over hebt nagedacht in je hart, moet je ook naar die persoon toe stappen en vergeving vragen. Niet omdat ik het zeg, maar wanneer je verticale relatie hebt hersteld, dan voel je zoveel liefde van hem dat je niks anders wilt dan die liefde doorgeven aan anderen. Omdat je die liefde van Christus hebt gevoeld in je hart, wil je naar de anderen stappen. In vergeving vragen, zodat er weer herstel kan vinden, plaats kan vinden. Zodat je weer dichter bij God mag zijn. En voornamelijk ook dichter naar elkaar toe. Want wanneer wij dichter bij God zijn, komen we ook dichter bij elkaar. Lieve broers en zussen, er is geen andere manier dan door vergeving te vragen en elkaar te vergeven. En geloof mij, ik heb het heel vaak anders geprobeerd. Het lukt gewoon niet. Alleen door vergeving kunnen we bij Jezus komen en kunnen we tot elkaar naderen. En dit is wat betekent om Jezus' juk op ons te nemen. Bij hem komen en zeggen, Heer, ik kan het niet zelf doen. U moet het voor mij doen. Laten we verder lezen, Galaten 5 vers 10 tot en met 12. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn. Maar hij die u in verwarring brengt zal het oordeel dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis niet gedaan. Lieten zij die u opruimen zich maar afsnijden. Wanneer wij onze identiteit ergens anders gaan vinden dan in Christus, dan plaatsen we barrières in ons leven om tot hem te naderen. Dan plaatsen we barrières in ons leven om tot elkaar te naderen. En dat is precies hetzelfde wat de Joden ook deden met de besnijdenis, met de wetten, met de traditie. Ze plaatsten allemaal barrières zodat zij niet tot Jezus konden naderen. En Paulus is dan heel erg duidelijk in vers 12 over personen die barrières plaatsen. Het is beter dat je geen fellowship hebt dan dat je barrières gaat plaatsen. Ik heb hier in mijn eigen woorden geschreven, laat degene die barrières plaatsen weggestuurd worden uit de kerk. Lieve broers en zussen, laten we dit niet lichthartig opnemen. Maar juist elkaar aanwakkeren in liefde. Want Galaten 5 vers 13 zegt, want u bent tot vrijheid geroepen, lieve broers en zussen. Alleen niet tot de vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. En ik wil vandaag afsluiten met 3 punten. En ik wil jullie vragen of jullie over na willen denken, over deze 3 punten. Niet alleen nu. Niet alleen wanneer jullie fellowship gaan hebben, of wanneer wij fellowship gaan hebben met elkaar straks. Maar elke keer wanneer je advies aan iemand wil geven over iets theologisch. Elke keer wanneer iemand theologisch wil helpen met bepaalde zaken. Vooral als het gaat via WhatsApp. Het is niet omdat het WhatsApp is dat je zomaar dingen kan sturen. Het is niet omdat het WhatsApp is dat we minder liefde aan elkaar moeten tonen. Andersom. Wanneer we via WhatsApp met elkaar communiceren, zien we elkaar niet. We horen elkaar niet. En heel vaak moeten we juist niet sturen via WhatsApp. Misschien bellen, misschien een afspraak maken, wachten tot zondag met elkaar te zitten. Dus drie punten om over na te denken elke keer wanneer we toenadering willen zoeken om iemand te helpen, iemand advies te geven. Eerste punt staat in Psalm 139, vers 23 en vers 24. Psalm 139, vers 23 en 24 zegt: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Eerst wat ik jullie wil vragen is of jullie hart willen doorgronden. Vraag aan God of hij duidelijk aan jou duidelijk wil maken of er misschien je identiteit in andere dingen hebt geplaatst. In andere theologische punten. Vraag God of hij aan jou duidelijk wil maken of je misschien geroddeld hebt over iemand anders. Of je wrok hebt gekoesterd en slecht in je hart over een persoon hebt nagedacht. En als dit het geval is, vraag vergeving aan God. Ga op je knieën. Bid tot hem. En stap daarna naar je broer en zus en vraag ook aan hen vergeving. Zodat er herstel kan vinden. Zodat er je samen weer elkaar kan ontmoeten in Christus. Doorgrond je eigen hart. Beproef je eigen hart. Stap 2. Galaten 6 vers 4. Galaten 6 vers 4 zegt: maar laat ieder zijn eigen werk beproeven. Dan zal hij alleen voor zichzelf stof tot roemen hebben. En niet voor de ander. Wanneer we ons hart hebben beproefd, moeten we ook ons werken beproeven. Vraag jezelf af: leef ik Bijbelse liefde uit in de dingen die ik doe? Waarom ben ik ga ik elke zondag naar de kerk? Waarom ben ik trouw aan de fellowshipgroepen? Waarom heb ik een tv thuis of geen tv thuis? Waarom luister ik bepaalde nummers en al die andere voorbeelden die ik heb gegeven? Is dat omdat ik juist dichter bij God wil zijn en dichter bij broers en zussen? Of is het omdat dat mijn identiteit is geworden wie ik ben? Als het jouw identiteit is geworden, ga met iemand praten die misschien geestelijker, sterker staat dan jij. Ga samen bidden. Vraag of hij of zij jouw hart wil doorgronden. Laatste punt. Stap 3, Galaten 6 vers 1. Galaten 6 vers 1 zegt: broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent zo iemand weer terechtbrengen in een geest van zachtmoedigheid. Hou intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt. Nadat we onszelf hebben beproefd, nadat we ons hart hebben beproefd, ons werk hebben beproefd, laten we elkaar aanwakkeren in liefde. Elkaar terechtwijzen in een geest van zachtmoedigheid. En wanneer de ander misschien niet naar jou wil luisteren, wanneer de ander misschien moeite heeft om afstand te doen van bepaalde patronen, laten we dan samen zijn of haar last dragen, wat in vers 2 staat van Galaten 6. En in dit hele proces laten we ons eigen hart in de gaten houden. Dat we niet onszelf niet beter gaan voelen dan de ander, omdat wij daar geen moeite mee hebben misschien. Dat we geen wrok gaan koesteren omdat de ander niet naar mij wil luisteren en niet met me eens bent. Of niet met me eens is. En als dit wel het geval is, dat je toch wrok hebt gekoesterd. Dat je toch boos bent geworden. Dat je toch jezelf beter bent gaan achten. Dan kunnen we weer bij stap 1 beginnen. En weer God vragen: God, doorgrond mijn hart. Dit is hoe we elkaar moeten dienen in liefde. Dit is hoe we de wet van Christus kunnen vervullen als gemeente. En ik wil ter bemoediging afsluiten met drie versen. Galaten 6, vers 9 en 10 en vers 18. En laten wij niet moe worden goed te doen, Want ter zijne tijd zullen wij oogsten als wij het niet opgeven. Wat een fantastische belofte. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met uw geest, lieve broers en zussen. Amen. Amen. Laten we bidden. Lieve Vader, wat bent u een geweldig God. Wat bent u een geweldige Abba. Een Vader die constant bezig is met ons. Die bezig is met zijn liefde voor ons. Die precies weet wat wij nodig hebben. Ik wil u vragen of u ons wil helpen om de liefde die u aan ons heeft laten zien, om daar steeds meer in te groeien. Om dat steeds meer door te hebben, zodat we die liefde ook aan elkaar kunnen uiten. Wilt u ons alsjeblieft aanscherpen dat alle dingen waar wij nog in ons hart hebben, alle dingen die nog in de weg zitten, dat alle barrières die we nog in ons leven hebben, dat die gewoon weggeworpen kunnen worden. Dat wij mogen beseffen dat wij het niet alleen hoeven te doen. Dat wij mogen beseffen dat wij niet een bepaald niveau hoeven te bereiken. Dat we niet bepaalde dingen in ons leven moeten fixen voordat wij bij u mogen komen. Maar dat we elke dag opnieuw juist op onze knieën mogen gaan en mogen vragen of u in ons leven wil komen. Help ons ook als gemeente om die liefde naar elkaar uit te stralen. Om elkaar te dienen in liefde, in zachtmoedigheid. Dat andere mensen die binnenkomen, dat de wereld om ons heen ons mag herkennen als een liefdevolle kerk. Dat niet bezig is met zichzelf, met hoe goed wij zijn, met alle dingen die wij misschien beter moeten doen. Maar dat we juist bezig zijn met elkaar te dienen, elkaar aan te scherpen en elkaar aan te wakkeren in liefde. En wat geweldig is het dat wij dit niet zelf hoeven te doen, maar dat u degene bent die door ons heen werkt. Dank u wel voor uw Zoon, die voor ons aan het kruis is gestorven, zodat we vrij kunnen zijn. Wat fantastisch is dat. Ik prijs uw grote naam en ik dank u voor alles. In Jezus' naam. Amen.